luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Voor degenen van jullie die mij niet kennen en zich afvragen wie praat er over oude sokken, dat is Marco. Nee hoor, ik ben Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om als interim voorganger in deze gemeente te dienen. En vanochtend met jullie de Bijbel te openen en te kijken naar het prachtige Bijbelboek Richteren. Want wij gaan, zoals Naomi ook al zei, wij gaan kijken naar Simson. Dus sla je Bijbel alsjeblieft open op Richteren hoofdstuk 13. En terwijl je dat doet, een korte terugblik op dit jaar. We zijn in 2026 begonnen met een studie over dat we als kerk moeten opstaan. O kerk, sta op, was het idee. Was de oproep vanuit Jesaja 6. Want Jesaja zag God en zag daarna zijn eigen zonde. En doordat hij zijn eigen zonde zag, riep hij het uit naar God. En werd hij geheiligd en uiteindelijk werd hij uitgezonden. Wie zal er voor ons gaan, was de vraag van God. En we hebben, als het goed is, allemaal daarin ook dan de vraag gesteld aan de Heer. Heer, wat verwacht u van mij? Het kan zijn dat het iets thuis is, het kan zijn dat het iets in de gemeente is, het kan zijn iets op je werk of zelfs gewoon de wijde wereld in op een manier die God aan je vraagt. En na die openingsstudie van Jesaja 6 zijn we verder de diepte ingedoken van Daniël, hebben we gekeken naar heiliging, naar voor God leven, naar de eindtijd, naar Israël, naar engelen, naar van alles. We hebben heel veel theologie gehoord, maar we hebben ons vooral bewust gericht op het hart dat God wil raken. Ons hart, jouw hart. Want God wil onze hoofden niet opblazen met kennis. Hij wil juist dat wij iets kennen, iets weten en er wat mee doen. Als wij als kerk allemaal zouden gaan handelen naar wat we weten, hoe anders zou de kerk zijn? Hoe anders zou jouw gezin zijn, jouw huwelijk zijn, als wij allemaal zouden gaan handelen naar wat we daadwerkelijk weten uit het woord? Vorige week hebben we dan gehoord over het feit dat de leiding van de Heilige Geest nodig is. Dat de Geest in ieder mens werkt, in iedere christen woont en over de christen komt die hem wil dienen als we hem daarom vragen. En dat is wat we ook nodig hebben. Die Heilige Geest, dat werk in ons hart waar we in Daniël naar hebben gekeken. Die correcte theologie waar we ook met de introductiecursus mee aan de slag willen gaan. Sander bracht het heel lief, zoals Sander dat doet. Ik breng het iets minder lief. Ik wil jullie gewoon allemaal bij die introductiecursus hebben. En als het de eerste keer niet lukt, dan de tweede keer. Maar waarom? Niet zodat wij jullie kunnen vertellen hoe alles echt moet, maar zodat we met een gezamenlijke theologie samen God kunnen dienen. Zodat we met een eensgezindheid elkaar kunnen liefhebben, God kunnen liefhebben en de wereld kunnen bereiken. En dat vraagt iets van ons. Dat vraagt toewijding. Dat vraagt dat jij van God houdt met heel je ziel, met heel je wezen. Maar er is van alles dat ons kan afhouden van God. En daarin is Simson een tekenend voorbeeld. Simson is iemand die een geweldige taak van God had gekregen. De geest van God was duidelijk in hem en over hem aan het werk. En Simson doet een aantal hele, hele, hele domme dingen. Hij had liefde voor God, maar soms meer liefde voor iets of voor iemand anders. En daar ging het verkeerd. De apostel Johannes verwoordt het als volgt in 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Johannes noemt hier drie dingen die dodelijk zijn voor jouw relatie met Jezus. De begeerte van het vlees achterna gaan, de begeerte van je ogen achterna gaan en de hoogmoed van het leven. En dat is wat we in het leven van Simson gaan zien. En Johannes zegt ook iets heel treffends. Hij zegt, je hebt of de wereld lief, of je hebt God lief. Waar jij van houdt, bepaalt wat je doet. Jij bent gered als jij in Jezus gelooft. Maar dan begint het. Dan mag jij 100% voor hem gaan leven. Boven alles van hem houden. En daarna van mensen, zodat dat is wat wij mogen laten zien naar de wereld. En Jezus noemt dat in Openbaring 2 die eerste liefde. Die eerste liefde die je kan verlaten, dat is niet kwijtraken, dat je op een ochtend wakker wordt en denkt, met mijn sleutels, waar heb ik mijn eerste liefde gelaten? Nee, je hebt het verlaten, het is een keuze om erbij weg te lopen. Maar waar jij van houdt, bepaalt waar je voor leeft. En de keuze is dus, waar houd ik van? En de vraag, zoals die ook op het scherm staat, wat houdt jou tegen om Jezus 100% te volgen? Waar houd jij meer van dan Jezus? Laten we naar het leven van Simson kijken om voorbeelden te zien van hoe makkelijk dit gaat, maar ook wat we hiervan kunnen leren. Dus Richteren hoofdstuk 13. En ik wil eigenlijk vooral naar vers 24 en 25 van Richteren 13. En we zullen door Richteren 13, 14, 15 en 16 heen gaan. Niet vers voor vers dus, anders zou ik ze alleen kunnen voorlezen. We zullen er stukjes uithalen en die gebruiken om te kijken naar Simson en dan dat te leggen naast de vraag, wat houdt jou tegen om 100% Jezus te volgen? In vers 24 en 25 van Richteren 13 staat het volgende. Daarna baarde deze vrouw, dus dat is de moeder van Simson, een zoon en ze gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en God zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Machanedan tussen Zora en Eshtaol. Laten wij bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u de God bent van wie wij mogen houden, maar bovenal dat u de God bent die eerst van ons gehouden hebt. En Heere, u kent ons allemaal. U weet wat er nu door ons heen gaat, Heere. Misschien zijn we afgeleid door de hitte. Misschien speelt er van alles door ons hoofd van afgelopen week. Misschien is het iets van komende week of iets wat al heel lang speelt, Heere. Maar ik bid dat u op dit moment onze harten zal openen voor uzelf. Heere, zodat we of voor het eerst een blik op u zullen hebben. Heere, we bidden dat mensen tot geloof komen. Maar we bidden ook dat u wonderen zal doen. En dat u ons zal wijzen op wat in de weg staat van u 100% volgen. Dus Heere, spreek tot onze harten. Laat er daarom niks van mij bij zitten, want ik kan geen hart bereiken. Maar dat kunt u. En bereikt u de harten alstublieft. Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik heb de naam Simson nu al een paar keer genoemd, maar misschien denk je, geen idee wie dat is. Nou, Simson was iemand die volgens de Bijbel een richter was. Hij was een soort rechter, hij was een leider. En hij was iemand die door God aangesteld was om het volk Israël te leiden. Maar dan in een hele specifieke en tegelijk moeilijke tijd. Want het Bijbelboek Richteren, het boek waar we in zitten, eindigt met de uitspraak dat ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Richteren hoofdstuk 21 zegt dat. Nou, dat klinkt ontzettend als onze tijd. Want jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid, is iets wat je veel hoort. Ja, dat is waar voor jou, maar niet voor mij. Dat is fijn voor jou, maar niet voor mij. Ik doe wat ik wil, ik bepaal wat ik wil, ik bepaal wat goed is. Dat is wat wij horen. Dat is de tijd waarin Simson een richter was, een leider van Israël. Er waren 12 richters in totaal in dit boek, 11 mannen en 1 vrouw. En allemaal hadden ze de taak om Israël continu terug te brengen bij God. Soms waren ze ook militaire leiders. Moesten zij degene zijn die voorop ging in de strijd om Israël te bevrijden van de Filistijnen. En Simson was één van hen. Toen de ouders van Simson hoorden dat hij geboren zou worden, hoorden ze dat hij Israël zou verlossen uit de hand van de Filistijnen. Zoals vers 5 zegt van hoofdstuk 13. En hij zou aan God gewijd zijn. Dus hij had een duidelijke roeping en een hele duidelijke taak. En de verzen die we gelezen hebben, daar zien we dat Simson geboren wordt. Dat hij groot werd en gezegend was door de Heere en dat de Heilige Geest hem aanvuurde. Wat een prachtig iets om te horen en te lezen over een mens. Gezegend met een roeping van God, een taak van God, aangevuurd door de geest van God. Hoe mooi is dat? Dit hebben wij ook. Op het moment dat jij tot geloof komt in de Heer Jezus, word jij een nieuwe schepping, word jij een christen, word jij iemand die de Heer Jezus navolgt. En jouw leven is dan van God en jij krijgt een taak van God. Jij bent duur gekocht door de Heer Jezus, doordat hij zijn bloed voor jou gaf, zegt 1 Korinthe 6. De Heilige Geest woont zelfs in de christen, zegt 1 Korinthe 6, vers 19. En de Geest vuurt ons aan om God na te volgen, om God te eren. Hij brengt ons in herinnering wat God gezegd heeft. En wat mooi is, is dat na je wedergeboorte liefde voor God geen enkel probleem is. Want je houdt van God, want kijk eens waar ik van gered ben. Je bent dankbaar aan God dat hij jou uit die put getrokken heeft, uit die duisternis waar je vandaan kwam. Dat hij jou hoop en liefde gegeven heeft, een nieuwe familie in Christus. Alles wat je ziet, de zon die opkomt, je bent dankbaar voor God, de warmte, je bent dankbaar aan God. Je ziet ook dat God jou aan het veranderen is, want er veranderen dingen zonder moeite, je hoeft er geen moeite in te stoppen. Je bent vol passie en vol vuur en je hebt die eerste liefde richting God. Want je ziet wie God is, wat hij voor jou gedaan heeft en je bent vurig voor hem. God liefhebben en je naaste als jezelf was niet moeilijk in het begin. Je stroomde over van liefde richting God. Alles was dankbaarheid aan God. Een lekke band, dank u wel, Heer. Er zal een reden voor zijn. Ik heb een tentamen gehaald, dank u wel, Heer. U zij alle eer. Een lekkere maaltijd, dank u wel, Heer. Water uit de kraan, dank u wel, Heer. Alles was dankbaarheid aan God. En dat is iets wat we mogen vasthouden. Maar tegelijk zien we dat we dat kwijtraken. En wat ik daarmee bedoel is dat we dat verlaten. Want Simson begon heel goed. Iemand die gezegend was, opgroeide en aangevuurd werd door de Heilige Geest. En dan lezen we in hoofdstuk 14. De eerste twee versen. Bedenk, we hebben net gelezen, de Geest van de Heere begon hem aan te vuren. En dan hoofdstuk 14 vers 1, Simson ging naar Timna. Daar had hij al niet moeten zijn, Filistijnsdorp. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen, wel nu neem haar voor mij tot vrouw. En nu denk je, oké. Hij ziet een leuk meisje, hij wil met haar trouwen. Dat doen we tegenwoordig ook. Wat maakt dat uit? Nou, God had Israël opgedragen in Deuteronomium 7 om niet te trouwen met de Canaanitische volken. Dus niet te trouwen met de volken waar Simson nu een meisje uitzoekt om mee te trouwen. Want ze zouden hun wegen gaan navolgen. Maar er zijn twee woorden in deze verse die laten zien waar dit verkeerd ging. In vers 1 staat er, toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien. Vers 2, hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. We hebben in 1 Johannes 2 gelezen over de begeerte van de ogen. Iets wat jij ziet waar je naar verlangt. En Simson zag een Filistijnse vrouw. En zijn hart was verkocht. Hij wilde achter haar aan. Zijn ogen leidden. Het was aantrekkelijk en Simsons ogen leidden hem de verkeerde kant op. God wilde voor Israël geestelijk gezonde relaties. Twee Israëlieten die samen God konden volgen. En Simson zag iets en ging achter zijn begeerte aan. Wat hij zag was belangrijker dan wat God zei. Wat hij zag was belangrijker dan zijn God gegeven taak om Israël te bevrijden van de onderdrukking door de Filistijnen. Wat hij zag leidde zijn daden in de plaats van wat hij wist. En wat hij zag liet Simson zijn taak als man, leider, richter, etc. verlaten. Want hij zag iets. Hij zag plezier, hij zag lust, hij zag zonde, hij zag iets wat hij wilde. Ik wil het, dus ik ga erachteraan en ik laat alles vallen. Bijbelcommentator Dr. David Allen heeft gezegd, de begeerte van de ogen beschrijft iemand die wordt gegrepen door de uiterlijke aantrekkingskracht van materiële dingen. Je ziet een nieuwe auto en moet hem hebben. Je ziet een jurk en moet die hebben. Je ziet een bepaalde positie en moet die hebben. Auto's, kleding, functies en dergelijke zijn op zichzelf niet zondig. Maar de onbeheerste begeerte naar wat je ziet is wel zondig. Elk verlangen dat buiten Gods wil om iets koste wat kost wil bezitten, is zondig. Simson wilde koste wat kost trouwen met het meisje dat hij zag. Wat hij zag was belangrijker dan wat God tegen hem had gezegd. Maar laten wij niet doen alsof Simson veel slechter is dan wij. Alsof wij ook niet verleid kunnen worden door de dingen die wij zien. Voor hem was het een Filistijnse vrouw. Jij ziet misschien andere dingen die invloed hebben op jouw verlangens. Misschien is het een man of vrouw die je aandacht trekt. Iemand die je net een extra blik geeft. Iemand aan wie je net even een keer extra denkt. Iemand die steeds meer van je gedachten begint te beheersen. Iemand die je gezien hebt. En waar je meer en meer mee bezig bent dan uiteindelijk met God. Dan wordt jouw hart en jouw gedachten meegetrokken in zonde. Want jij bent meer en meer en meer en meer met die bezig. En dan denk ik vooral vanuit degenen die getrouwd zijn. Als jij met iemand anders bezig bent dan met degene met wie jij getrouwd bent. Als jij meer aandacht hebt in je hoofd en in je hart voor die ander dan voor je eigen partner, dan gaat er iets niet goed. Maar ook als jij single bent en jij meer bezig bent met die ene persoon dan met de Heere. Als jij bezig bent met ik moet iemand hebben in mijn leven, ik moet een relatie hebben. En dan zie je iemand en dan denk je, die is het, die moet het zijn, daar gaan we voor. Voordat je dat bij de Heere neerlegt, dan heb je een probleem. Er is niks mis met relaties, er is niks mis met trouwen. Ik ben zelf getrouwd en ik ben God zeer dankbaar voor mijn vrouw. Amen. Nog iemand die dankbaar is voor mijn vrouw. Grapje. Maar we kunnen zo ons laten beheersen door iemand die we zien. Die extra blik naar die ander kan in de weg gaan staan van jouw relatie met God en met je eigen partner. En in plaats van Gods gedachten over je partner hebben, over jezelf hebben, word je beheerst door de gedachten over die ander. En dit is waar mannen bijvoorbeeld vaak falen in lust, in wat we zien. Laten we wel wezen, er is een epidemie onder de mannen dat gemiddeld 80, 90, ik gok dat de statistieken grofweg tegen de 99% aanzitten van de mannen die worstelen met pornografie. Dat leidt ons af. We zien iets en we worden erdoor misleid. Voor vrouwen gaan de cijfers van vrouwen die worstelen met porno ook keihard omhoog. Steeds meer is ook voor de vrouw ingesteld op dat soort visuele beelden. Maar laten we niet denken dat het alleen maar plaatjes en filmpjes is. Het kan ook een boek zijn dat je leest. Van die stomende romans. Dat je die leest en dat je gedachten en je hart helemaal misleidt. Romantische films en dat je denkt, oh maar zo moet het zijn. De prins op het witte paard. En dan zie je iemand die erop lijkt en dan is dat het. Of je partner, ja nee, die lijkt er niet op. Dus dan ga je. En dat kan lust opwekken richting een ander. Dat Simson zag iets en het misleidde hem. Laten wij niet doen alsof wij beter zijn. Maar dit geldt ook voor geld. Dat je meer geld wil dan al het andere. Dat je bereid bent om alles te willen kopen. Zelfs als dat je in de schulden brengt. Misschien is het een huis. Ik zie dat huis en ik moet dat huis hebben. En alles wat ik niet heb, dan is minder dan dat. En ik ben bereid om te zondigen om dat huis te krijgen. Of ik ben boos wanneer ik het niet krijg. Denk aan een auto. Het hebben van een gezin. Hoe je gezin functioneert. Of tegenwoordig, voor mannen en vrouwen, een fit, gespierd of slank lichaam. En uiteindelijk komt het erop neer dat je met al deze dingen meer verlangt naar uiterlijkheden dan naar God. Je verlangt naar dingen die je ziet in de plaats van naar God. Simson zag deze vrouw uit de dochters van de Filistijnen. En hij had beter moeten weten. Maar hij ging mee in wat hij zag. Zo vaak verlaten wij liefde voor God voor wat we zien. Eerste liefde is dan niet langer leidend, maar mijn ogen zijn leidend. Misschien is het wel dat jij niet aan de kerk geeft aan tijd, geld en energie, omdat jij iets ziet wat jij liever doet. Ik weet nog dat ik ook een hele tijd zo was, totdat ik op een gegeven moment een liefdevolle schop onder mijn achterwerk kreeg. En dat iemand mij dwong om te gaan dienen, omdat dat nodig was. En toen zag ik in hoe glorieus het lichaam van Christus is. En toen stopte ik met ongeveer 7 dagen per week elke avond voetbal kijken. Want dat was echt wat ik deed. Want ik zag iets, voetbal kijken, ik was te lui om het zelf te spelen, maar het voetbal kijken vond ik leuk. En daar spendeerde ik hoeveelheden tijd aan die niet normaal waren. Maar dat zat in de weg van God eren. Dat zat in de weg van aan God geven. Dat zat in de weg van alles. Je spendeert de tijd aan de dingen waar jij tijd aan wil spenderen. En je kijkt naar de dingen waar je naar wil kijken. Dus kijk jij naar God. God is oneindig veel beter dan alles dat jij ziet. Zijn genade is zoveel beter dan alles wat deze wereld aan je kan laten zien. Zijn liefde, zijn voorziening, zijn leiding, zijn aanwezigheid is oneindig veel beter dan alles wat ik kan zien aan dingen in deze wereld. God is de goede herder die voor je zorgt. En hoe meer je tijd aan hem spendeert, hoe meer je je geestelijke ogen op hem richt door in je Bijbel te lezen, door tijd met God door te brengen, door te doen wat hij van je vraagt, hoe meer je zal zien dat hij het waard is om tijd aan te besteden. En hij houdt van jou met eeuwige liefde. Dus kies voor hem in de plaats van voor jezelf. Ga terug naar die eerste liefde, zoals ook in Openbaring staat. Niet kijkend, niet bezig met puur wat je ziet, maar bezig met wat je weet dat goed is. Want soms is wat je ziet heel mooi en weet je tegelijk dat het heel slecht voor je is. Het hield bij Simpson niet op puur bij wat hij zag. Want hij zag dat meisje in hoofdstuk 14 wilde met haar trouwen, kwam in allerlei problemen terecht, moest uiteindelijk dan maar weer even een aantal Filistijnen doden. En toen kwam hij in hoofdstuk 15 kwam hij terug, want hij had echt een heel groot blok beton voor zijn hoofd. Die vrouw met wie hij ging trouwen werd uiteindelijk aan een andere man gegeven. En Simpson die dacht, nou la-di-da-di-da, ik heb net allemaal Filistijnen gedood. Ik kom na een tijdje terug om mijn vrouw te halen. Op zich denk je, je zou het beter moeten weten. Zeker als je al een keer erop gewezen bent. Maar Simpson ging terug. En hij kreeg haar niet. Hij kreeg nog wel het aanbod om met haar jongere zus te trouwen. Die blijkbaar knapper was. Durf ik geen uitspraken over te doen, ik was er niet bij. Maar Simpson die wordt boos en die gaat een heel landschap aan mensen gaat hij doden. Hij gaat de oogst gaat hij kapot maken in hoofdstuk 15 van de Filistijnen. En uiteindelijk vindt hij een verse ezelskaak en slaat 1000 man van de Filistijnen dood. Ik weet van een broeder die een keer uit Israël terugreisde en een ezelskaak soort van omwikkeld had met plastic en in zijn bagage had gedaan. En hij kreeg de vraag, heb je wapens bij je? En hij zegt, ja, omdat ik mijn Bijbel ken, moet ik ja zeggen. Dus dan moet je niet doen, hè, als je in Israël bij de beveiligingspoortje staat op het vliegveld, zeggen dat je een wapen bij je hebt. Dan heb je een klein probleem. Dus hij laat zien dat hij een ezelskaak bij zich heeft. Prachtig verhaal. Maar een ezelskaak was hier een wapen om 1000 man mee dood te slaan. En in vers 16 tot en met 19 zegt Simpson dan het volgende. Deze man Gods, die gezegend was, die de geest van God op zich had, die zegt het volgende. Toen zei Simpson, Richter 15 vers 16, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde zodra hij uitgesproken was dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramat Lehi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei, u heb door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van deze dorst sterven in de hand van deze onbesnedene vallen? Toen kloofde God de holte die er in Lehi was en er kwam water uit tot zover. Wat zien we hier? De hoogmoed van het leven. Simpson, die is gezegend door God, heeft kracht van God gekregen, heeft een ezelskaak als wapen van God gekregen. En hij zegt, Bokito-stijl, heb ik gedaan. Op zijn borst kloppend, heb ik gedaan. Ik heb 1000 man doodgeslagen. De paar gevaarlijkste woorden voor een mens, maar zeker voor een man zijn, kan ik zelf. Heb ik gedaan. Ik heb het onder controle. Waarmee we eigenlijk zeggen, ah, ik heb God niet nodig. Want kijk mij eens. Dat is trots. Gaat uit van eigen kracht. Want Simson vergat dat God hem de kracht had gegeven. Dat God die ezel had gemaakt. Dat God hem die ezels kaak had gegeven. Dat God hem hielp in de strijd. En dat God uiteindelijk degene was die hem liet overwinnen. En in dit alles vergat Simson Gods leiding. Simson keek naar zijn eigen kracht en ging daarvan uit. En daardoor faalde hij hier als man en als leider, omdat hij niet afhankelijk was van God. En dat bleek uit zijn woorden en uit zijn daden. Maar laten we wel wezen, dit is wat wij leren in de wereld vandaag. We leren om onafhankelijk te zijn. We leren om zelfvoorzienend te zijn. We leren om sterk te moeten staan, meer zelfvertrouwen te moeten hebben, toenemen in kracht, ademhalingsoefeningen om sterk te kunnen staan, et cetera, et cetera. Wat leert de Bijbel ons? 2 Korinthe 12. Paulus in een hevige strijd hoort van God: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik, Paulus, veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig of sterk. Als jij denkt dat jij het kan, dan draait het om jou. Dan draait het om jouw kracht, jouw creativiteit, jouw inzicht, jouw uithoudingsvermogen, jij. En dat is gevaarlijk, want jij kan het niet. Je kan het misschien heel even. En als je heel sterk en heel slim bent, of een heel groot blok beton voor je hoofd hebt, kan je het misschien zelfs iets langer dan heel even volhouden. Maar uiteindelijk ben je er niet voor gemaakt. En zal je jezelf helemaal leegwerken. En zal je kapot zijn. Paulus had een doorn in het vlees. Een demon die hem met vuisten sloeg. Heftige strijd. En hij moest leren om zwak te zijn. God zei niet, nou Paulus, even ademhalen, even sterk. Benen goed, breed staan, sterk staan en door. Nee. Mijn genade is genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Simson vertrouwde op zijn kracht. Vertrouwde op wat hij zelf kon. Vertrouwde op Bokito-style als een echte man van zijn tijd, zelf het kunnen. Maar wij mogen het tegenstrijdige en soms zelfs niet leuke leren om op Gods kracht te vertrouwen. Want het is soms niet leuk om door strijd, moeite en pijn heen te gaan. Maar niet alles dat goed is, is leuk. Maar dit bouwt je ziel wel. Wat we niet lezen is dat Paulus zijn situatie opgelost werd toen hij op God ging vertrouwen. Maar Paulus kreeg de kracht om er doorheen te komen. Zelfs als dat op momenten onhaalbaar leek om er doorheen te komen. Zelfs als het op momenten volledig buiten zijn mogelijkheden leek om het te kunnen. Hij viel terug op Gods genade. En dat is het contrast met Simson. Nogmaals, Dr. David Allen zegt: de uitdrukking de hoogmoed van het leven beschrijft de arrogante houding van zelfgenoegzaamheid en zelfredzaamheid. Oftewel, ik kan het. Ik ben genoeg, ik kan mezelf redden. Het gaat om het verlangen naar erkenning, naar bewondering, naar status en succes. Het is de trots die iemand ontleent aan wat het leven hem heeft gegeven of wat hij in het leven heeft bereikt. Einde citaat. Het gaat om wat ik kan. In plaats van trots en wat ik kan, mogen we leren om nederig en afhankelijk voor Gods troon te komen. Simson was bezig met ik kan het. Ik ben sterk genoeg. Ik ben degene die Israël gered heeft. Kijk naar mij. En hij moest leren U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Hoe vaak denken wij, Heer, deze kan ik. Dank u wel, gaat u even op de reservebank zitten. Ik roep u wel op wanneer ik denk dat het nodig is. We mogen leren om de focus op Jezus te leggen. Op de God die ons redt. Op de God die ons niet alleen redt, maar daarna ook onze rechtvaardigheid is. Dus nadat je gered bent, hoef je niet alsnog weer het allemaal zelf te gaan doen. Nee, we mogen rusten in zijn offer. Leven door zijn wil, door zijn kracht en door zijn genade. In de plaats van dat we het zelf doen. Dus jij, met dat jij denkt dat jij het kan. Of dat jij denkt dat jij het moet doen. Of dat jij denkt dat mensen naar jou moeten kijken. Jij kan in de weg staan van 100% toewijding aan God. Wat houdt jou tegen om Jezus 100% te volgen? Is het dat jij denkt dat jij het kan of dat jij het moet kunnen? Vertrouw op Jezus. Ga terug naar die eerste liefde waarbij je alles wilde doen voor Jezus en vanuit Jezus. En dat het niet nodig was dat jij het zelf deed. Laten we de stap maken naar hoofdstuk 16. Simson wordt opnieuw verliefd. Hij wordt aan het begin van het hoofdstuk, gaat hij eerst nog even langs bij een prostituee in Gaza. Nou, zeker als je de huidige geopolitieke situatie weet, weet je dat Gaza niet een plek is om te zijn. Vanuit een gelovige perspectief. In die tijd was dat ook zo. En niet alleen gaat hij naar Gaza, maar hij gaat er ook nog eens naar een prostituee. Voor de duidelijkheid, Gaza tegenwoordig heeft Jezus nodig. Maar het beeld wat we hier zien, is Gaza de plek waar hij als gelovige, God-erende Israëliet niet moest zijn, behalve om het te overwinnen. En hij ging erheen voor een prostituee. En daarna wordt hij verliefd op Delilah. En dat is een tragisch verhaal. Want in vers 4 staat er, daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg en haar naam was Delilah. De stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar, verleid hem. Dat is wat er gebeurde. Dit was een vrouw die deed alsof ze hem lief had. Simson ging achter zijn vlees en achter zijn begeerte aan. Hij ging hier achter de begeerte van het vlees aan. Ik wil iets, mijn vlees vindt haar aantrekkelijk en daarom doe ik dit. Maar Delilah verleidde hem, misleidde hem, manipuleerde hem, loog tegen hem. Was degene die continu de Filistijnen op hem afstuurde. Was degene die hem bedroog in alles, uiteindelijk kaalschoor, waardoor hij zijn kracht verloor. Simson werd gevangen gezet, zijn ogen werden uitgestoken en hij moest in de tempel van de afgod Dagon werken. Allemaal door Delilah. En door Delilah en zijn relatie met haar, doordat hij zo blind was door haar, zijn verlangen naar haar, levert op in vers 20, het einde van vers 20 in Richteren 16, dat daar een van de meest angstaanjagende verzen uit de Bijbel staat. Richteren 16, vers 20, het tweede deel. Hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Simson was ongevoelig geworden voor God. Hij was ongevoelig geworden voor God doordat hij puur achterna ging wat hij voelde en wat hij wilde. Hij ging niet achter God aan, maar hij bleef teruggaan naar die Filistijnse vrouwen. Hij bleef teruggaan naar iets dat slecht voor hem was, naar wat hij zag. Hij bleef teruggaan naar zijn eigen trots, hij bleef teruggaan naar de begeerte van het vlees. En hij had de liefde voor God verlaten voor de begeerte van het vlees. De begeerte van het vlees leidde uiteindelijk tot zijn dood. In die tempel van Dagon, uiteindelijk krijgt hij zijn kracht terug omdat hij het uitriep naar God. Gooit die hele tempel omver, sterft zelf maar inclusief de 3000 plus Filistijnen. Maar het effect van de zonde is altijd de dood. Het effect van de begeerte van het vlees is de dood. Nogmaals, Dr. David Allen, de begeerte van het vlees omvat alle verlangens die voortkomen uit onze zondige natuur, zonder rekening te houden met de wil van God. Het is datgene wat voortdurend strijd voert tegen de dingen van God in ons leven. De begeerte van het vlees staat lijnrecht tegenover het verlangen om de wil van God te doen. Simson moest niet achter Filistijnse vrouwen aangaan. Simson moest niet in Gaza zijn. Simson moest niet achter Delilah aangaan en zich keer op keer laten misleiden en bedriegen door haar. De begeerte van het vlees, de verlangens van zijn lichaam, van zijn vlees, stonden in de weg van het doen van God. Stonden in de weg van God 100% toegewijd zijn. En in het geval van Simson was het heel duidelijk lust, namelijk vrouwen. Kan voor jou ook seks zijn. Dat jij meer achter seks aan zit dan al het andere. Dat als jij wakker wordt, dat het enige is waar je aan denkt. Maar het kan ook iets anders zijn wat jouw lichaam wil. Neem aan eten. Kijk hoeveel overvloed wij hebben. Hoe makkelijk wij veel te veel eten. In het Engels wordt het gluttony genoemd. Te veel eten, overeten, vrij vertaald. Een van die zonden waar we veel te weinig over horen, over spreken in het Rijke Westen. Want we zijn gewend aan te veel. En er is niks mis met te veel, zolang je maar bijvoorbeeld dan ziet, hé, maar dat kan ik uitdelen. In de plaats van dat kan ik zelf eten. Het kan ook drinken zijn. In de Bijbel wordt er lovend gesproken onder andere over alcohol, maar niet goed over dronkenschap. Kan jij een avond doorkomen zonder een biertje te drinken, een wijntje te drinken? Ja, maar het is zo gezellig. Ja, maar kan het ook zonder? Of moet het? Misschien is het het verlangen naar drugs. Is het het verlangen naar je goed voelen? En dat moet dan maar op die manier. Misschien is het het gezien worden. Misschien is het het luxe. Is het gemak? Voor mij is bijvoorbeeld de regelmaat, of als ik iets in mijn hoofd heb van hoe het moet, dat kan leidend worden. Dat is dan de begeerte van mijn vlees. Het moet gaan zoals ik wil dat het gaat. Vanochtend nog, ik had in mijn hoofd hoe laat ik wilde zijn in de gemeente met mijn gezin. En mijn vrouw had een hele goede suggestie om iets anders te doen. Maar ja, ik had in mijn hoofd hoe het moest. Ik zou willen zeggen dat ik hier perfect gereageerd heb en dat het allemaal een en al heiligheid en geestelijkheid was. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik daarin niet volledig goed heb gereageerd. En dat ik niet altijd daarin doe wat God van me vraagt, want ik wil iets. We kunnen dingen begeren, dingen verlangen boven God. En als de begeerte regeert in plaats van God, dan regeert zonde. Want hij staat niet langer op één, maar jij staat op één. Waar je van houdt, bepaalt waar je voor leeft. Bij Simson was dat vrouwen. Wat is het bij jou? Waar begeer jij? Wat begeer jij? Begeer jij God? Verlang jij naar God? En waar blijkt dat uit? Want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik verlang naar God, maar waar blijkt dat uit? Je keuzes laten zien wat jij echt verlangt. De vraag is, leven wij 100% voor Jezus? Maar de achterliggende vraag is, waar hou jij van? En waar hou jij het meeste van? Want waar jij van houdt, is waar je je voor inzet. Dat wordt duidelijk in alle tijden. In vreugde en in blijdschap wordt duidelijk waar jij van houdt. Maar ook in moeite, in pijn en in lijden. Misschien ren je naar eten. Misschien ren je naar seks, naar drugs, naar rock'n'roll, naar gamen, sporten, boosheid, isoleren. Wat dan ook. Of ren je naar God. Waar jij van houdt, bepaalt wat jij doet. Jezus vatte de wet zo samen in Matteüs 22. Dat wij gemaakt zijn om van God te houden en van mensen te houden. Dat is het doel van ons leven. God eren door van mensen te houden en God eren door ten eerste van God te houden. Liefde is waar jij voor gemaakt bent. En als die liefde niet uitgaat naar God, heb je een zondeprobleem. Jezus die corrigeerde de kerk van Efeze, in zijn brief aan de kerk in Openbaring hoofdstuk 2. En hij zegt daar iets heel belangrijks. Hij zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En Jezus begint met een aantal hele mooie dingen over deze kerk. Hij zegt, ik ken uw werken, uw inspanningen, uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunnen verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Zeven dingen tot nu toe die goed zijn. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent niet moe geworden. 9 dingen die goed zijn. Maar. Bedenk, wat zegt Jezus hier? Het is een kerk die goed begonnen was. Een kerk waar Paulus geweest is, waar Timotheus voorganger is geweest, waar Johannes een van de oudsten was. En hij zegt, jongens, jullie doen goede werk, jullie hebben een goede theologie, jullie wijzen valse leer af, jullie volharden en dat is allemaal goed. Maar, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dit had Simson moeten horen. Simson, je overwint de Filistijnen, je doet dit goed, dat gaat goed, maar ik heb tegen je dat je niet langer volledig achter mij aangaat. De eerste liefde was verlaten. Het belangrijkste was deze kerk kwijtgeraakt. Maar waren ze vergeten, hadden ze verlaten. Het belangrijkste was door Simson verlaten, het liefhebben van God. Want Simson zal de Shema meegekregen hebben in zijn onderwijs. Hoor, o Israël, onze God is één. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Deuteronomium 6. Maar gelukkig geeft Jezus de oplossing mee aan de kerk in Efeze en geeft hij ons de oplossing mee om terug te gaan naar die 100% toewijding aan God. Hij zegt, bedenk hoe het vroeger was, bekeer je en doe de eerste werken. Dit zijn keuzes die we kunnen maken om de eerste liefde terug te brengen. Bedenk hoe vroeger je verliefd was op Jezus. Hoe alles wat Jezus zei goed was. Hoe alles wat hij zei mooi was. Hoe alles wat je van hem hoorde interessant was en indrukwekkend was. Hoe je dankbaar was voor alles, vol vuur, vol vreugde, hem in alles achtervolgend. Dat was hoe je vroeger was. Bekeer je van het feit dat je nu meer van iets of iemand anders houdt dan van Jezus. Bekeer je van die zonde en breng je verkeerde liefde bij hem. Die liefde voor jezelf, die liefde voor een ding, die liefde voor een ander die je boven Jezus geplaatst hebt. En dan zegt Jezus in vers 5 iets heel bijzonders. Hij zegt, doe de eerste werken. En pas recent werd het mij duidelijk dat dat iets is wat omschreven staat in Handelingen 19. Die eerste werken is niet iets wat we hoeven in te vullen vanuit hoe we zelf terugdenken aan liefde. Nee, Handelingen 19 geeft aan hoe de kerk in Efeze was. En daar worden werken omschreven die zij deden. Dus de eerste werken waar Jezus naar refereert van de kerk in Efeze worden omschreven in Handelingen hoofdstuk 19, vers 17 tot en met 20. En daar staat in Handelingen 19, vers 17 tot en met 20, dat gaat over het bekeringsverhaal van de meeste mensen in Efeze aan het begin van dat Paulus daar kwam en dat er vele mensen tot geloof kwamen. En er staat, dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Bedenk, een zilverstuk was 1 dag werken. Dit is 50.000 dagen aan loon. Wat neerkomt op een miljoenenbedrag. En dan nog vers 20. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. We zien hier 5 daden die bij de eerste werken horen, die in Handelingen 19 genoemd worden. Wat we zien is dat er staat, vrees overviel hen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Het allereerste, er was aanbidding van God. Bedenk hoe jij was toen je net tot geloof gekomen was. Er kon niet genoeg aanbidding van Jezus zijn. Aanbid hem zoals vroeger. Aanbid hem zoals een kind bij de vader of bij de moeder gaat staan en opgetild wil worden om dicht bij de ouder te zijn. Waarom doen we onze handen omhoog? Omdat we dicht bij onze papa willen zijn. Waarom doen we onze handen omhoog? Omdat we Jezus belangrijker vinden dan wanneer Nederland 1-0 maakt. En dan zijn we bereid om onze handen omhoog te doen. Ja, Nederland scoort. Waarom zijn we niet bereid om onze handen omhoog te doen voor Jezus? Die veel belangrijker is dan of Nederland scoort. We strekken onze handen uit. Misschien is het overgave dat jij eindelijk zegt, Heer, ik geef me over. Maar we strekken ons uit naar God in aanbidding. We zingen voor hem, ongeacht of iemand anders meekijkt. Bedenk hoe je was toen je voor het eerst zong. Je zong vals, misschien. Misschien zong je niet op de noten, als in op het ritme. Misschien zong je de woorden niet goed. En het maakte je helemaal geen donder uit, want ik aanbid God. En al weet ik de tekst niet, al neurie ik mee en neurie ik een ander liedje. Ik aanbid God. Maar dat is een keuze. Om uit volle borst, vol passie, vol liefde te zingen. En nu zijn we heel timide. Oh, de speaker staat iets zachter, dan ga ik iets zachter zingen. En wat nou als iemand wat van me denkt als ik mijn handen omhoog doe? Met wie ben je dan bezig? Ben je nog bezig met Jezus? Met degene die jou gered heeft? Of is je toewijding aan hem? Of ben je bezig met wat een ander van je vindt? De kerk in Efeze aanbad Jezus. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. De eerste van de eerste werken. Tweede is wat er in vers 18 staat. Velen van hen die geloofden kwamen. Ze kwamen samen. Ze waren samen christen. Het samen zijn met andere christenen was vroeger voor jou, toen je net tot geloof kwam, geen last, geen taak, geen moeite, geen ingewikkeld iets. Het was ook niet iets wat je moeilijk vond om te doen. Andere dingen uit je agenda moesten wijken, want ik wil samen zijn met christenen. Denk aan bijvoorbeeld toen je verliefd was, als je verliefd bent geweest. Of verliefd bent. Degene die getrouwd zijn. Hè? Je wilde alleen maar bij die ander zijn. Wat het ook kostte, al was het samen naar een vuilniszak wegbrengen naar de prullenbak. Ik wil samen zijn. We zijn het zo makkelijk kwijtgeraakt. Dat we samen willen zijn met Gods kerk. Je had dit vroeger met Jezus en met zijn kerk. Dat je niks anders wilde dan met de kerk zijn. Samen Jezus leren kennen. Samen Jezus aanbidden. Samen God zoeken. Samen, 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 samen. Dat is een keuze. Om dat weer belangrijk te vinden. En ja, misschien is het even moeilijk. En misschien is het een tijd moeilijk. En misschien is het ingewikkeld. En misschien zijn het veel prikkels. Maar is Jezus de belangrijkste? Is Jezus degene die opeen staat in je leven? Of is hij dat niet? De eerste werken zijn God aanbidden, samenkomen met christenen. En we zien dan ook in vers 18 van Handelingen 19. Ze kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Je zonde belijden was iets wat je vroeger helemaal niet erg vond. O Heer, u wijst me hierop. Dank u wel dat u me erop wijst. Heer, vergeef me dat ik gelogen heb. Vergeef me dat ik iets gestolen heb. Vergeef me voor mijn hart. Want je zag iets dat tussen jou en God in stond en dat wilde je niet. Als Jezus tegen je zei dat iets zonde was, geen probleem, u zegt het, u staat op één, u weet het, halleluja, prijs de Heer. We gaan ermee breken. Beleiden en bekennen was geen probleem, je had geen religieuze excuses. Met ja, maar kijk naar mijn situatie en het is lastig, lastig, lastig. Nee, als God iets zonde noemt, dan is dat genoeg. Zo zat je in elkaar, maar dat is weer een keuze en daar kan je naar terug. Als God het zegt, dan is het zo. En als God van ons vraagt om zondige daden te belijden en te bekennen, dan doen we dat. Dat is de derde van de eerste werken. De vierde is dat velen van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, vers 19, hun boeken bijeenbrachten en verbranden in de tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Bekering mocht vroeger ook wat kosten. Je tv uit het raam doen, misschien niet letterlijk, maar je tv wegdoen was geen probleem. Een computer wegdoen of iets anders mee stoppen was geen enkel probleem. Je bekering mocht je wat kosten. Als dat betekende dat je iets recht moest zetten met een ander, omdat je je moest bekeren van iets, dan deed je dat. En het was misschien ongemakkelijk. En het was misschien lastig. En het was misschien gek, maar je deed het, want Jezus vroeg het van je. Vroeg het aan je. Bekering mocht je wat kosten. spullen weg, dingen niet meer doen, het maakte niet uit, want Jezus stond op één. Je liefde voor Jezus was groter dan al het andere. En dat is een keuze. Ben je bereid om je echt te bekeren van dingen? Niet voor de bühne, niet omdat je gesnapt bent met zonde, omdat je gepakt bent terwijl je iets zondigs deed, maar omdat je echt van Jezus houdt. Meer dan alles. Jezus werd groot gemaakt, de eerste. Ze kwamen samen, de tweede. Ze belijden hun zonde, ze bekeerden zich van hun zonde. En de vijfde staat in vers 20. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Het woord van God stond centraal. Vroeger kon jij niet genoeg krijgen van de Bijbel. Een van de allermooiste dingen die er is, is om iemand die nog niet zo lang gelooft, een Bijbel te geven, die Bijbel te laten lezen en dingen uit te leggen over de Bijbel. Want met alles denken ze, wow, dat is vet. En dan komen ze met dingen, had je dit al wel eens gezien? En dan denk ik, ja, die ken ik. Maar dan, hoe enthousiast word je van iemand die enthousiast is? Hoe blij word je om dingen te zien samen met iemand die dingen ziet? Je kon vroeger niet genoeg krijgen van de Bijbel. Hoe meer Bijbel, hoe beter. Een preek van een uur had 5 kwartier mogen zijn. Een preek van een half uur vroeg je af, waarom ben je op de helft? Je wilde meer Bijbel. Je wilde Jezus beter kennen en enthousiast zijn over alles dat je vond in de Bijbel. Maar hoe vaak zijn we nu nog enthousiast over de dingen die we lezen in de Bijbel? Hoe vaak zijn we nu nog bezig met de Bijbel? Hoe vaak verlaten we onze eerste liefde als het op deze dingen aankomt? Als het op het woord komt, op bekering, op het belijden van je zonde, op het samenkomen, op het aanbidden van God. Hoe vaak kiezen we ervoor om deze dingen niet langer te doen? Of niet langer met dezelfde passie te doen? Of te denken, ja, maar dat ben ik ontgroeid. Eerste liefde is een keuze. 100% toewijding is gebaseerd op liefde. En liefde is iets waar we voor kunnen kiezen. Dus hoe staat het met jouw liefde? Hoe staat het met jouw liefde voor God en voor je naaste? Hoe staat het met jouw toewijding aan God? Politici zijn tevreden met 50,1% van de stemmen. Jezus wil 100% van jouw hart. Dus kies om terug te gaan naar de eerste daden. Kies om terug te gaan naar 100% toewijding aan Jezus. Want dat is het allerbeste. Jezus is oneindig veel beter dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Oneindig veel beter dan alles wat je ziet en alles waar jij naar kunt verlangen vanuit jezelf. Jezus is het beste, dus wijd jezelf volledig aan hem toe. En als het je iets kost, dan kost het iets. Want Jezus is meer waard dan alles wat het je in dit leven kan kosten. Als je nog niet gelooft, dan mag je ook vandaag de keuze maken om Jezus na te volgen. Mag je de keuze maken om in Jezus te geloven. En ook voor jou de vraag, wat houdt jou tegen om je aan Jezus toe te wijden? Je mag geloven in Jezus als Gods Zoon. Degene die kwam, stierf en opstond voor jouw zonde. Degene die terug is gegaan naar de hemel om vanuit daar voor jou te zorgen. Wat houdt je tegen? Geloof in Jezus en leef, is wat de Bijbel zegt. Wat houdt je tegen? Er zullen zo aan de rand van de zaal mensen gaan staan met een keycord als jij vragen hebt. Als jij je leven aan Jezus wilt toewijden en geen idee hebt hoe je dat moet doen, loop naar een van hen toe. Dan bidden ze en praten ze graag met je. Maar broeder, zuster, wat houdt jou tegen om 100% voor Jezus te gaan? Als je meer houdt van wat je ziet, weet dat Jezus beter is en kies voor Jezus. Als je meer van jezelf houdt dan van Jezus, weet dat Jezus beter is dan jij, no offense, of misschien wel, en kies voor Jezus. Als je meer houdt van wat je lichaam wil of waar je naar verlangt, weet dat Jezus beter is. En kies voor Jezus. Wat houdt jou tegen om 100% voor Jezus te gaan? Laten we bidden. Ja, Heilige Heer, we danken u voor uw woord. Dank u wel dat uw woord eerlijk is. Ook voor het voorbeeld van Simson die goed begon en gaandeweg steeds slechtere keuzes ging maken. Heer, we danken u dat u de God bent die trouw is, de God die van ons houdt, de God die voor ons zorgt. Dank u wel dat u ons alles geeft dat we nodig hebben, Heer. Maar u weet ook dat wij zo vaak u uit het oog verliezen. Heer, u weet dat wij zo vaak onze eerste liefde verlaten. Heer, u weet ook wie hier zitten die überhaupt nog niet in u geloven. En we vragen dan dat u op dit moment uzelf laat zien. Dat op dit moment u de vragen beantwoordt, dat u de twijfel wegneemt. En dat u de mensen helpt om een sprong in het diepe te nemen, wetende, gelovende dat u hen op zal vangen. Heer, overtuig op dit moment. Heren, en voor degenen die u al navolgen, laat hen zien wat er in de weg staat. Laat hen zien wat er in de weg staat van u 100% navolgen, van u op één zetten in ons leven. Dus heren, doe wonderen boven wat wij kunnen bidden of beseffen. In een ieder, in alle harten, in alle gedachten. We bidden dat u nieuw leven geeft, dat u wonderen doet, dat u... Ja, heren, we weten eigenlijk niet eens welke woorden we eraan moeten geven, maar werkt u alstublieft. Dus heren, houd ons dicht bij uzelf. We vragen dat u ons kracht geeft voor de rest van deze dag. Dat u ons laat zien hoeveel beter u bent. En dat wij ook van u zullen houden zoals u bent. Heren, laat ons zien hoeveel meer u waard bent dan alles wat er te bieden is om ons heen. Heren, we hebben u nodig. We houden van u. En we zien uit naar wat u gaat doen. We bidden, we vragen, we danken in Jezus' naam. Amen. Amen.